tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen, Chris Natuurlijk neemt je mee naar het Hof van Moerkerke in Mijnsherenland. Daar werkte Frederik van Ede aan zijn roman Van de koele meren des doods. Stap in de koets met hoofdpersoon Hedwig en breng de zomer door in het buitenhuis. Zou er net als in 1900 een reigerkolonie zijn? Hoe raakte Frederik van Ede verzeild in dit dorp in de Hoekse Waard? Waar staarde actrice René Soutendijk als Hedwig in de koele meren des doods naar het water? En hoe is het om tegenwoordig te wonen op het hof? Wat vinden de pauwen ervan? Is die beroemde psychologische roman van Frederik van Ede nog wel leesbaar anno nu? Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
Kaoma met Lambada.
Uit Van de koele meren des doods. In de maand mei, soms al in april, kwam het grote rijtuig, dat ook 's winters buiten bleef, voorrijden. En bracht het gezin met de dan uitbundig vrolijke kinderen naar het buiten.
Het Hof van Moerkerke in Mijnsherenland kent een lange geschiedenis. Aan de huidige bewoonster vragen we hoe het is om te wonen op het Hof van Moerkerke. Een rijksmonument dat kort geleden helemaal is gerestaureerd. Van toegangspoort tot hoofdgebouw, van druivenkas tot oprijlaan met grind.
Dat grind, ja, dat hoort er wel te liggen. Zelfs de tuin is een Rijksmonument. Dus ja, dat onderhouden wij ook. Dat grind wordt één keer in de aantal jaren weer opgehoogd. Dus dat er wat er weggereden is, dat het dan weer aangevuld wordt.
Mooie bomen ook hier langs de kant.
Ja, prachtig. Ja, daar weten we dan wel van dat die eigenlijk van 1901 zijn. Omdat we aanzichtkaarten hebben gevonden. Waar het zichtbaar op was dat de aannemer Blok, die toen het pand in zijn bezit had, dat hij alle bomen weggehaald had. En die aanzichtkaart, ja, daar stonden helemaal geen bomen op. En sommige aanzichtkaarten van 1901 hadden kleine sprietjes. Dus ja, als je nu deze bomen ziet...
Het is wel een heel ander gezicht,
ja,
hè?
Dit zijn wel snelgroeiers, dus het zijn enorme bomen. Maar die zijn gewoon 100 jaar oud. Zeker 100 jaar oud. Superleuk natuurlijk.
Zijn hier nou veel dieren ook op het landgoed?
Vooral veel reigersnesten. Daar ben ik niet altijd even blij mee.
Want die zitten hier?
Ja, onder andere hier in deze boom, ja. Dat kan je ook wel zien aan de viezigheid die hier op de grond ligt. We hebben zelfs plat gereden.
Echt een kolonie zit hier.
Ja.
Oh ja, hier ligt er een.
Ja, ongelooflijk, hè? Ja, die dingen die gebeuren gewoon. Het komt gewoon uit de boom vallen.
Ja, wel bijzonder, want ik heb in oude boeken gelezen dat hier toen ook al reigers zaten, zo'n kolonie. Dus...
Ja, dat klopt. Ja, ze zeggen ook dat die altijd weer terugkomen, hè, naar de plek waar ze vandaan komen. Dus wij hebben aardig wat nesten in de tuin, ja. En 's avonds is dat vooral erg leuk. Dan wordt het natuurlijk een beetje schemerig. En dan gaan de jongen, die gaan natuurlijk heel erg fladderen en klapperen met die vleugels. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat enorme geluid. En ze doen heel veel herrie maken om die moeder maar en die vader maar te laten vliegen voor eten en drinken. En dan zijn die dingen eigenlijk al veel te groot, vind ik zelf. Dan denk ik, nou, gaat er nou maar zelf een keer uit. Maar ja.
Ja, want en overdag zijn ze weg?
Nou ja, je hoort ze overdag zelden. Af en toe is, maar eigenlijk alleen zo met de schemering. Dan begint het voeren, denk ik. En dan is het nogal een herrie. Maar het natuurlijk geeft ook wel weer heel veel charme, hè?
En dit is het huis, dus het buitenhuis. Voor jullie niet, want hier wonen jullie?
Ja, wij wonen hier, ja. Dus dat is heel erg bijzonder. Daar zijn we echt heel erg blij mee dat we hier mogen wonen. Het is een bijzondere plek.
Blij, maar ik denk een oud huis heeft natuurlijk ook zijn ongemakken. Want het is een heel oud huis.
Ja, dat klopt, ja. Het is zelfs zo in de winter hebben we maar één kamer die we gebruiken op de etage. Dat is een vrij kleine kamer. En de rest van de kamers zijn dan dicht, omdat het natuurlijk veel te koud is. Je moet ook in de winter moet je daaraan wennen dat je dus altijd een vest aan hebt en een sjaal om in huis. Dat is gewoon normaal bij ons.
En dan gaan we hier door het poortje. Wat mooi geschilderd hier, zeg.
Ja, we doen ons best, maar het is weer aan een...
Aan de schilderbeurt toe. Ja, en dat blijf je natuurlijk altijd houden.
Dat is nou eenmaal zo. We moeten ons best doen om het allemaal zo te houden. En dat willen we ook heel erg graag. Kijk die witte pauw. Die is prachtig. Kijk eens even zitten.
Ja, er lopen allemaal pauwen hier.
Ja, geweldig. Ja, die witte pauw hebben we recent aangekocht.
Hoe groot is het hier?
3,8 hectare.
Ja, dat zegt me zo weinig.
Ja, nou, het is vooral heel veel bruggetjes. Het is eigenlijk omringd door water. En de tuin is groot, maar... Ja, voor ons wel heel fijn. We hebben een hele goede tuinman. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Die is hier heel de week druk mee.
En wat is dit? Een moestuin hiernaast of niet?
Nee, nou, dat is eigenlijk mijn kruidentuin alleen nog maar.
Leuk.
Ja, het zijn wat
mogen
kruiden.
Over het gras?
Ja, dat mag. Er staat wat rucola, er staat bieslook. Eigenlijk alleen de kruiden die ik bij de keuken graag gebruik. Maar wat verder in de tuin heb ik ook de druivenkas.
Nou, dan gaan we daar kijken.
We hebben ook veel fruit in de tuin. We hebben veel pruimen en appels, echte oude rassen. We hebben ook een perenlaantje. Dat is ook van oudsher zo. Dus dat houden we in stand natuurlijk. Dat moeten we allemaal behouden. Houden voor de toekomst.
Ja, want dat vinden jullie heel belangrijk.
Ja, vind ik heel erg belangrijk, ja. Dat er heel veel mensen van deze mooie buitenplaats kunnen genieten. Niet alleen wij, maar ook de mensen die weer na ons komen. Want je voelt je eigenlijk een passant als je hier loopt natuurlijk. Met al die prachtige bomen.
En al die mensen die in het huis hebben gewoond, spookt het wel eens?
Nou, daar laat ik me niet over uit. We hebben een tuinmuur, dat is ook een Rijksmonument. Hier zitten we in de druivenkas.
Het is maar dit is dus het is echt het domein van de vrouw des huizes?
Ja, absoluut. Het is echt mijn domein. Ja, dit vind ik geweldig.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Ja, je hoort nu de pomp die water geeft. Dat gaat gelukkig automatisch, dus dat scheelt voor mij weer een heleboel. Maar de druiven natuurlijk. Hè. Vorig jaar heb ik een poging gedaan om er wijn van te maken, maar dat is niet gelukt. Ik denk niet dat het een wijnras is. Het is een eetras, helaas.
Ah, en die courgettes. Vanavond ja, lekker de courgettebloemen eten.
Ja, ja, die kan je heerlijk eten. Ja, nee, zeker. De tomaatjes. En wat hebben we nog meer? Komkommers.
En een mooi doorkijkje hebben we in de verte.
Ja, een mooi doorkijkje is dat, hè. Dat is de Koude Bak. Dat is ook een Rijksmonument. En daar staan dus bloemen in. Gladiolen onder andere. Die werden vroeger ook geteeld om in de vazen te zetten in het huis. Op dezelfde plek. En dat vond ik dan weer heel erg leuk om dat weer ook weer te doen.
Zo, deurtje dicht.
Deurtje dicht. Nog een klein eindje verder. Wil je naar de waterkant lopen?
Ja, lijkt me
wil
leuk.
Wil je door de siertuin lopen?
Je maakt het me moeilijk. Door de siertuin en dan naar de waterkant.
Ja.
Kan dat?
Ja, natuurlijk. Kan allemaal. Er zijn meerdere wegen naar Rome, hè?
En hier is dan misschien een muziektent of een theehuis?
Ja, dit is
een
muziektempel. Ja, dit is niet origineel. Maar dat hebben de vorige eigenaren neergezet. En dit was vroeger oorspronkelijk de moestuin. Dus deze vier delen die je hier ziet, waar al die mooie rozen in staan, met die buxus eromheen. En dat gras, dat is nu allemaal siertuin, maar dat was vroeger moestuin.
Ja, hier een groot grasveld met paarden.
Ja, dit is onze wei. Twee alpaca's en we hebben twee deksterkoeien.
Die hadden ze vroeger niet.
Nou, nee, alpaca's niet, maar deksterkoeien misschien wel. Ja, twee deksterkoeien, die hebben net twee kalfjes gekregen. Het zijn twee stiertjes. Kijk, en de parelhoenders, die zie je daar, die maken heel veel herrie. Die zijn ook erg leuk. En zelfs, 's avonds laat, horen we nog wel eens een uil. Dus het is alleen wat minder. Die reigers en die uilen zijn natuurlijk altijd lastig als je kleine diertjes krijgt. Dus de pauwen krijgen kinderen, een stuk of 10. En dan later denk je, waar zijn die allemaal gebleven? Dus dan, dat is dan weer jammer.
Waar we nu lopen, dat is veel meer bosachtig dan waar we net liepen.
Ja, dat klopt. De tuin is een Rijksmonument. En die moet ook zo blijven zoals het is. En dat stuk bos waar we nu lopen, dat is het hakbos. Dat werd vroeger gebruikt voor de open haarden aan te steken natuurlijk.
En hier zitten vast misschien wel vleermuizen, egeltjes.
Ja, allemaal. Vleermuizen heb ik ook achter de luiken.
We komen er hier wel eens mensen tellen.
Vleermuizen niet, nee. Wat ze hier wel komen doen, komen tellen, zijn paddenstoelen. Daar hebben we 57 soorten van geteld afgelopen jaar. Dus dat is natuurlijk ongelooflijk veel.
En nu hebben we een prachtig uitzicht op de Binnenmaas.
Ja, op de Binnenmaas.
Kijk, daar gaan de reigers.
Ja, kijk, daar gaan de reigers, ja. En de ganzen, kijk eens even.
Maar wel een mooi uitzicht hier.
Ja, fantastisch. We gaan nog even naar het omkleedhokje. En wat zo leuk is, als je het open doet, dan krijg je een dames- en een herencompartiment. Hè, vroeger was dat natuurlijk gescheiden, gingen ze zich omkleden. Maar het is niet helemaal afgesloten zoals je ziet. Dus ze konden nog eventjes om het hoekje kijken.
En wat is dat voor veer? Van wie zou dat zijn? Hier ligt die.
Even kijken. Oh, die. Even kijken hoor. Dit is denk ik... Ja, dit is gewoon van de pauw. Dit zijn onderveren van pauwen. Ja, ja, die vallen nu uit op dit moment. Dat is zo apart.
Ik wist dat helemaal
niet. Ja, ik wist dat niet. Voordat ik hier kwam wonen, dat pauwen dus uitvielen. En ineens komt Krijn, die komt hier ook al 30 jaar. Dat is een beetje mijn steun en toeverlaat van de paarden. Die heeft hier ook twee Friezen staan. En die rijdt ook met de kar hier zeg maar in door het dorp heen. Dus dat is natuurlijk nog fantastisch, want het hoort ook echt bij het hof. En die kwam ineens met een hele bundel van die pauwenveren aan. Oh, ik denk, nou, er is er een overleden. Wat erg. Hij zegt, nee joh, dat valt gewoon uit. Nou, dus in de vaas gezet. Fantastisch natuurlijk. Maar ik heb dat nooit geweten. Maar ik heb nu al inmiddels aardig wat pauwenveren. Dat begrijp je, met 5 van die pauwen.
Dus dan hebben ze even geen lange staarten?
Nee, die vallen uit.
Maar die daar gelukkig nog wel, die daar staat, dat mannetje.
Die, nou, nee, kijk die maar. Nou, nee. Nee, nee, want de staart is helemaal weg. Nee, die heb ik al in de vaas staan hoor.
De maan staat hoog aan de hemel, ze zegt me je moet er weer eens uit en ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten, ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Pata, jaka, iets te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit. Blakken, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit. Want na alles heb ik dit verdiend, zij weet het,
zij weet het.
Na alles heb ik dit verdiend, zij weet het.
Zij weet het.
Want na alles heb ik dit verdiend, zij weet het,
zij
dat zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open, een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk. Pata, jaka, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Een oud blakken, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt vandaag niet uit. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het.
Zij weet het.
Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het.
Ze weet het.
In de keuken, een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten en ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het.
Tino Martin, geboren in Haarlem, net als Frederik van Ede trouwens.
Uit Van de Koele Meren des Doods. Er was een buitenhuis op 3 uur afstand van de stad gelegen, waar het gezin des zomers verbleef. Dat lag in grote landelijke stilte en eenzaamheid, aan de oever van een breed meer.
Eind 19e eeuw brachten op het Hof van Moerkerk in Mijnsheerenland de schrijvers Frederik van Ede en Albert Verwij en de schilder Willem Witse de zomers door. Wie waren dat precies en hoe kwamen zij terecht in Mijnsheerenland? Dat vraagt Chris natuurlijk aan Dingenes van de Vriet, die er als inwoner van Mijnsheerenland een verhaal over schrijft in een nog te verschijnen boek over de geschiedenis van de Hoekse Waard. En Gerard Schilder, lid van de museumadviescommissie van Museum Hoekse Waard, die wandelt mee. Wat vinden de heren van deze plek?
Ja, ik vind het een prachtige plek. Het is een soort paradijsje, zoals Frederik van Ede ergens in een van die gedichten over het Hof van Moerkerken schrijft. Een werelds paradijs.
Het is heel bijzonder, want het mooie vind ik altijd als ik bij dingen dus op bezoek ga. Dan kom ik dus vanuit het Rotterdamse en dan ga je door de Heinenoordtunnel. En dan rij je al een beetje het paradijs binnen. De hoogbouw is weg, de industrie is weg. En dan krijg je nog eens even als kers op de taart, krijg je nog even het Hof van Moerkerken te zien. Ik vind het geweldig.
En dit is een buitenplaats, hè? En op buitenplaatsen brachten mensen, rijke mensen vroeger, hun zomers door.
Ja, je moet eigenlijk voorstellen, rijke mensen, het waren eigenlijk de landeigenaren die dan nog een apart huis buiten hadden waar ze de zomers doorbrachten. En die zomers brachten ze dan door, niet alleen met hun eigen gezin, maar meestal met de hele familie. Neven, nichten, ooms, tantes, iedereen werd meegesleurd. Dus dan zat je daar dus. En ook niet drie weken. Nee, 2-3 maanden zaten ze hier.
Maar wat deden ze dan de hele zomer?
Nou, dan moet je die brieven maar eens lezen van Frederik van Ede. Die hier ook heeft gezeten. En die is heel erg bezig met vissen overdag. Op de binnenbedijkte Maas. En die vis die werd dan 's avonds hier klaargemaakt. Voor de rest zijn ze heel druk bezig met tekenen met schilderen en natuurlijk in het geval van Frederik van Eeden met schrijven. En dat zijn niet alleen verhalen schrijven, maar boeken schrijven, gedichten schrijven. He, zijn zwager Albert Verwij, dat is een dichter, die maakte gedichten hierover. En Willem Witse, ja, daar ben ik nog steeds op zoek naar schetsen die hij hier gemaakt zou hebben. Want hij heeft ongetwijfeld hier zitten tekenen. Ik kan me niet anders voorstellen.
Maar jij noemt dus nu een paar mensen. Ja. Hoe kwamen die hier in godsnaam terecht dan?
Ja, dat is natuurlijk... dat vragen natuurlijk heel veel mensen zich af. Dat zijn misschien wel de drie belangrijkste mensen van de zogenaamde tachtigers. En hoe kwamen die in godsnaam in zo'n godvergeten eenzaam stuk als de Hoekse Waard? Want hier had je niks te zoeken. Er waren hier geen historische steden. Er waren geen mooie stranden.
Maar Gerrit is er niet mee eens.
Nou nee, kijk, je hebt het hier natuurlijk over de elite. De elite van de 19e eeuw. Hè? Kinderen van... rijke industriëlen die de gelegenheid hadden om te studeren. Hè. Die gingen naar de HBS en naar de Latijnse school. Maar je moet niet vergeten, 1880, die stad die stonk. Dus die mensen die het zich konden permitteren, die gingen in de zomer, als het warm was, naar buiten.
Hier staat de kas en dat is ook een belangrijk monument hier op het Hof, maar ook in het leven van Frederik van Eeden, denk ik.
Ja, dit is de plek waar Frederik van Eeden heel graag zat te schrijven. Ik ben natuurlijk helemaal afgesloten van hier. Je hoort de vogels even niet meer. Die kun je lekker concentreren.
Dan moet je naar binnen gaan, hè?
Oh, laten we dan even naar binnen gaan.
Begon hij hier aan het boek?
Hier is hij begonnen met dat schrijven. Dat boek dat heeft uiteindelijk heel lang geduurd voordat het af is. Toen kwam hij al niet meer hier. Ik geloof dat hij een jaar of 10 over heeft gedaan voordat die roman uiteindelijk is verschenen. Maar hier is het allemaal begonnen.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Of Van de Koele Meren des Doods, een boek uit 1900 in 2019 nog lekker leest. Dat vragen we aan Maria Heijden, die voor Radio Rijnmond jarenlang het boekennieuws heeft besproken.
Nou, eerlijk gezegd niet. Het is, je verbaast je meer dat het zo'n prachtige, bloemrijke taal is. Maar als je zo met elkaar zou praten, spreken moet ik natuurlijk nu zeggen, dan vragen ze wel of je wel goed bij je hoofd bent.
Had je het ooit al eens gelezen?
Ik heb het heel vroeger heb ik het gelezen, maar dat is echt wel 50 jaar geleden, denk ik. En ik kon me niet meer herinneren dat het taalgebruik zo ouderwets was. Maar als je er eenmaal in zit, dan is het ook wel weer mooi, vind ik. Want die Frederik van Eeden, die kan wel heel erg mooi bloemrijk schrijven. Ik lees straks nog een stukje voor. Dan beschrijft hij een kamer in een huis en dat vind ik zelf heel erg mooi. Mooi gedaan.
Het boek is wel een klassieker in de Nederlandse letterkunde.
Ja, ik vind nog wel echt een mooie klassieker. Want het is verfilmd ook, hè, ooit.
Ja, dat kan ik me nog herinneren met René Soutendijk in de hoofdrol.
Ja, nu snap ik wel, ik heb de film gezien, maar gek genoeg dat ik me daar ook niet zoveel meer van herinner. Maar het kwam nu wel weer meer boven, want het gaat namelijk over een vrouw. En die heet Hedwig Marga de Fontaine. En dat is een Hollandse vrouw en dan zeggen ze hier in het boek, maar met bloed in zich van uitheemse voorouders. En dat klinkt gelijk al heel erg dreigend. En ja, het gaat helemaal over deze vrouw tot de dood aan toe. Ze is jong gestorven en ja, je zou nu zo zeggen in tegenwoordig dat deze vrouw bipolaire stoornissen heeft. Nou ja, ze is gewoon, de ene keer is ze vrolijk en de andere keer is ze heel erg zwaarmoedig, weemoedig wordt hier heel vaak gezegd. Je kan wel merken, vind ik, dat Frederik van Eeden, die het geschreven heeft, die was in het gewone leven, was die psychiater. Dus hij heeft heel goed zich in kunnen leven in de zielenroerselen, zeg maar, van een vrouw.
Het was dan een beetje ouderwetse taal, maar eigenlijk was hij ook wel eens een tijd ver vooruit, want... Je zou wel kunnen zeggen, misschien is het een van de eerste psychologische romans.
Nou, dat is waar. Dat is zeker waar. En de eerste zin is ook, en dat vind ik ook al heel erg ook zwaar op de hand klinken. Vooral als je het gewoon leest, dan gaat het wel. Maar als je het bij wijze van spreken met een zware stem leest, dan is het al anders. Er staat de geschiedenis van een vrouw. Hoe zij zocht de koele meren des doods. Waar verlossing is en hoe zij die vond. Nou, dan lopen de rillingen al over je rug, tenminste bij mij wel. Maar als ik nu een ander stukje lees, dan gaat het over het huis waar ze woont. En dat vind ik dan toch wel op de een of andere manier heel erg mooi geschreven. Het gaat dan over die Hedwig en zij was in het midden der 19e eeuw geboren en opgegroeid in een Hollandse provinciestad. Al daar was klein vertier van handel of bedrijf, maar toch welvaart, want er woonden veel rijken in deftige huizen. Ook haar huis was groot en deftig, wellicht 100 jaar oud. Het bevatte een ruime, in den zomer koele gang, met marmeren vloerstenen en witgepleisterde muren. Aan die gang kwamen uit grote donkere kamers, met rode muurbekleding afgezet, door smalle houten lijsten met wit en goud beschilderd houtbeschot en wit gepleisterde zoldering. Lichtkronen hingen er, maar veel driekantige stukjes kristal. Een deur met glas opende aan het einde van de gang naar de tuin, waar schrale bloemheesters stonden in zeer zwarte, vette aarde, aan licht tekortkomend onder één zware boom, een roodbladige beuk. Nou, hier hou ik het maar bij. Dan kan je dus een beetje de sfeer voelen. En wat ik bijvoorbeeld een prachtige, prachtig gevonden vond, dat hij schrijft waar schrale bloemheesters stonden. Dat vind ik toch wel echt heel erg mooi taalgebruik. Kijk, nu zegt niemand dat meer. Hè? Ze zeggen nu schraal. Als iemand heel dun is of schraal, het eten of zoiets.
Maar schraal... ja, of als het koud is en je hebt een schraal gezicht.
Maar dat is dan nog lijfelijk schraal. Hè? Maar schrale bloemheesters, dan zie je gelijk van die vreselijke kleine, dunne struikjes voor je, waar niks aan is. En dat vind ik wel mooi voor die sfeer, zoals die dat dan beschrijft. En zo kan hij het heel veel beschrijven. Zo gaat het eigenlijk het hele boek door, maar er gebeurt natuurlijk van alles. Want er komt ook liefde natuurlijk in voor. En ja, ik wil er eigenlijk nu niet al te veel over zeggen. Want dat moet je gewoon allemaal lezen.
Het boek is in 1900 geschreven?
Ja, hij heeft er 2 jaar over gedaan. 1900 tot 1902 staat nog in het nawoord. En dus dan kan je nagaan. Het is 119 jaar geleden dat dit boek geschreven is. En dat het nu nog wat doet. Dat vind ik wel echt, dat vind ik wel heel bijzonder.
Van de Koele Meren des Doods van Frederik van Ede is in een heruitgave van uitgeverij Astoria verkrijgbaar voor €19,99. En wij verloten het tweedehands exemplaar dat wij voor deze uitzending hebben gelezen. Bel 010-436-4436 en je maakt kans. En straks na 8:30 keren we terug naar het Hof van Moerkerke, waar Hedwig uit het boek De Zomers doorbracht en waar ze anders dan in het huis in de stad gelukkig was.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht dat ik lees samen vandaag met Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
Morgen Chris. Op zoek naar de bunzing in de Rotterdamse haven, kopt het AD Rotterdams Dagblad. De havens van Rotterdam en Moerdijk stikken van de wilde dieren en vormen het decor voor de nieuwe natuurfilm Wild Port of Europe. De nieuwe wildernis 2.0, schrijft de krant.
De zomerschool in de bossen is terug. Volgens Trouw is het een oud fenomeen, nog van voor de Tweede Wereldoorlog, toen vooral jongeren uit sociaal-democratische en christelijke kringen naar de Veluwe trokken voor vorming.
Bijna alle kranten vragen zich af hoe we toch van het vlees afkomen. Om de opwarming van de aarde terug te dringen, moeten we in het Rijke Westen minder vlees gaan eten, is de conclusie van een rapport van de VN over onze eetgewoonten.
Alle kranten berichten ook over het kleine wondertje in België. In een dierenpark in Wallonië is een panda-tweeling geboren. Heel erg vegetarisch zijn de panda's. En het is trouwens heel bijzonder, want panda's die zijn maar een paar dagen per jaar vruchtbaar. Dus dat er nu zo'n tweeling is geboren, is echt heel speciaal.
Bijzonder, joh. En op de Veluwe woonden in de prehistorie misschien wel 100.000 mensen, afkomstig uit het huidige Rusland en Oekraïne. En dat werpt nieuw licht op wie onze voorouders waren. Je leest erover in de weekendbijlage van de Volkskrant.
Reinoud Roemer was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met het weer. En dat komt vandaag van Jules Gernaert. Jules, de schuimkoppen staan hier in de Nieuwe Maas op het water.
Ja, inderdaad. Windkracht 5 nu zo'n beetje met vlagen van windkracht 6 landinwaarts. En windkracht 6 gemiddeld aan zee. Het wordt inderdaad een doorwaaide dag. Dat is de goede typering van vandaag. Maar vanochtend is er nog niet zoveel aan de hand. Een beetje wind kunnen we uiteraard wel hebben. Wel een paar verspreide buien, vooral in de kustzone. Maar ook landinwaarts een enkele bui. Daarna wel de meeste opklaringen. Dus een wisselend wolkenplaatje met kans op een bui vanochtend. En een vrij stevige zuidwestenwind, laten we dat voorop stellen. Windkracht 5 à 6 en aan zee af en toe windkracht 7. Met windvlagen tot rond de 60, 65 per uur. En een temperatuur van de graad of 19 à 20 dus. Dat is de startsituatie, maar goed, een depressie bij Ierland. Zwengelt die wind dus nog wat aan uit het zuidwesten. En vanmiddag en een stukje van de avond waait het toch behoorlijk hard. Windkracht 7 tot 8 aan zee wel. Met windvlagen tot rond de 80, 85 km per uur. En landinwaarts windkracht 6. Met windvlagen van 70 tot 75 wellicht. Dus een vrij onstuimige middag dat wel. Wel overwegend droog met meer opklaringen. En nog een maximum temperatuur van 22 à 23 graden. De rest code geel voor vandaag. Dat geldt voor 8 uur vanochtend tot 10 uur vanavond. Dat lijkt nu een beetje lang, maar goed, de meeste wind is duidelijk in de loop van de middag en vroeg in de avond.
Ja, en wat moeten wij daar eigenlijk mee dat het code geel is?
Dan moet je denken aan caravans op de weg. Die hebben het lastig. Zeker als je noord-zuid rijdt natuurlijk, maar in de dwarsrichting. En ook in de camping heb je natuurlijk last van. Dan kunnen dingetjes wegwaaien. Misschien dat er ook wat takken van bomen waaien of afbreken. Het heeft een beetje geregend en er zit nog volop blad aan de bomen. Dus dat helpt ook mee. Dus dat soort dingen moet je aan denken. Lichte schade is mogelijk later vandaag.
Ja, en morgen hebben we dan wat beter weer dan vandaag?
Ja, gelukkig wel. Wel een paar schuimkopjes. Dus verkleinwoord... Op de golven, dan van windkracht 4 tot 5 landinwaarts, aan zee windkracht 6. Maar dus veel minder dan vanmiddag. Meer opklaring ook, wat wolkenvelden, Hollandse luchten en overwegend droog, 22 graden. Maar na het weekend neemt de kans op enkele buien toch weer stevig toe.
Oké, en dat heb je al een beetje gezegd, maar maandag, dinsdag, woensdag nog iets meer precies?
Ja, zeker. Er is een vrij westelijke stroming dan tegen die tijd. Dat betekent gematigde temperaturen. 20, 21 graden maximaal. Niet zoveel wind als vandaag. Zo windkracht 3 tot 6 meestal. En per dag al kans op enkele buien. Vooral de eerste dagen van de volgende week. En voor maandag lijkt de meeste buienkans voor de ochtend te zijn. En dinsdag de meeste buienkans voor de middag. Dat betekent dat het dus ook af en toe een beetje zon zal zijn.
Dankjewel. Heel fijn weekend.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Uit 1981, Kim Wilde, Kids in America. En nog veel langer geleden, namelijk eind 19e eeuw, brachten op het Hof van Moerkerke in Mijnsheerenland de schrijvers Frederik van Ede en Albert Verwij en de kunstenaar Willem Witse de zomers door. In deze zomerse special van Chris Natuurlijk gaat het over dit paradijselijke oord, nu en vroeger. Frederik van Ede die begon er aan zijn beroemde roman Van de koele meren des doods. Hoe kwamen nou die drie mannen terecht op het zomerverblijf? Dat vertelt Dingenes van de Vrie.
Die kwamen hier door de liefde. Ze waren namelijk die drie mannen, die waren namelijk verloofd met zusjes. En die zusjes, dat waren de dames van Vloten. Dat waren dochters uit een gezin. En die Johannes van Vloten was een bekend hoogleraar letterkunde. Die vader die was getrouwd met een mevrouw van Lisbeth van Gennep. En die van Gennep had een broer, die woonde in Rotterdam. En die had dat landgoed hier. En omdat, zoals ik jou eerder vertelde, die zomers doorgebracht werden. Niet met het eigen gezin alleen, maar het liefst met de hele familie. Zo kwamen die meisjes ook hier. En die mochten dan hun verloofdes meenemen. Wat al opvallend is, vind ik, zo in ongeveer 1880. Eerst met de koets waarschijnlijk vanuit Rotterdam. Dat is een uur of drie over Deeën voordat ze hier waren. Ik denk dat ze overstaken van Roon naar bij Goeitschalksoord. Daar kun je nog. Daar zijn resten van een oude aanlegstijger. Ik denk dat ze daar overstaken met een waarschijnlijke voetveer. En dan zullen ze wel een koetsje besteld hebben wat daar klaar stond. En dan ging het met paard en wagen naar Mijnsheerenland. En Frederik van Ede schrijft daar ook over. Die schrijft daar hij schreef in brieven daarover. Die brieven zijn allemaal bewaard gebleven. En dan schrijft hij: je kunt je geen denkbeeld maken van die heerlijke rust en eenzaamheid hier. Het is één grote kalmte, water, riet, een wijde hemel en grote bomen waarop des avonds de reigers terugkeren van hun vistochten. En het aardige is dat die reigers er nog steeds zitten.
Uit Van de koele meren des doods. En zij stond heel alleen en voelde zich ver en eenzaam. De reigers kwamen thuis en streken neer op de boomkruinen boven haar hoofd, wankelwiekend bij het balans zoeken en zacht snavelend bij het slapen gaan.
Dingen, dus je hebt echt een hele koffer bijna vol met boeken die iets te maken hebben met deze buitenplaats of met Mijnsheerenland.
Dat klopt. Ik heb wat boeken uit de kasten meegenomen die hier allemaal op betrekking hebben. Er zijn een brievenboek van Verwij, een paar gedichtenbundels van Frederik van Ede, een catalogus met werk van Willem Witse. En dat laatste is een van de redenen waarom ik dit ooit ontdekt heb. Omdat die man heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de prentgeschiedenis. Hij heeft zich namelijk... Ze is een van de mensen die zich zeer in heeft gezet op het verspreiden van de etstechniek. En ik denk ook dat Willem Witse daarom van Ede heeft kunnen inspireren om hier op dit landgoed ook etsen te gaan maken. Dus een van de boeken die ik bij me heb, dat ga ik je nu laten zien. Daar staat op het omslag ook een etsje van Frederik van Ede. En dat is verschenen in de tweede druk van De koele meren des doods.
Wat we dan doen, Dingen, is eventjes naar de plek gaan waar we dat ook kunnen zien.
Oké, daar gaan we naartoe.
Ja, dit is de binnenbedijkte Maas. De binnenmaas, een steiger en hierop zien we dan een prachtige uitzicht. Dingen, want ik zie een molen daar in de verte.
Ja, molen en de kerktoren van Westmaas. En als je hier op de omslag kijkt naar dat prentje van Frederik van Ede, dan zie je hier de toren van Westmaas. Hier zie je het molentje van Westmaas. Ja, ik denk dus dat toen die families hier dan de hele zomer doorbrachten, dat je kletst en je praat over alles en nog wat. Maar ik denk dat iemand als Willem Witse ook anderen heeft geïnspireerd.
Want jij bent op zoek geweest naar etsen van Willem Witse, of hij ook hier getekend heeft.
Ik heb nu een afspraak om alle etsboeken of alle schetsboeken te gaan bekijken in dat Willem Witse huis. Want die zijn daar allemaal. En ik kan me niet voorstellen dat ik daar niet een tekening vind van Wijnsheerenland. Hij zal hier ook, hij moet hier getekend hebben.
Kijk, dat is ook een ouderwets plaatje daar in de verte, dat bootje daar. Ja. Kijk eens.
Ja, dat vissersbootje. Hè? Dus dat deden die gasten hier ook. Die gingen dan overdag hier vissen en 's avonds lag dan de vis op de dis. Verse vis, verse kon niet.
En hier in dit huisje gingen ze zich verkleden om een duik te nemen in het water?
Ja, het is het verkleedhokje voor, om hier in de plomp te kunnen springen.
Wat een beelden allemaal, hè?
Ja, dat is het ook.
Is dit dan ook het Koele Meer des doods waar Frederik van Ede dan in zijn boek van de Koele Meren des doods over schrijft?
Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik die verbinding nooit heb gelegd. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Als je daarover nadenkt, dat je dat dan uiteindelijk best is een Koele Meer des doods zou kunnen zijn.
Hier zijn ook de opnamen geweest later, hè? Want later is er een verfilming geweest van het boek. En hier is ook opgenomen. Ja, herken je dat nog? Of weet je nog iets van die film?
Nou, wat ik me heel goed herinner is dat er bij die film op een gegeven moment een feest is. En dan zitten ze achter dat huis waar wij net hebben gezeten. En dan zijn ze volop aan dansen en het feest aan het vieren. En dat kan ik me zo voorstellen is voor mij het symbool van een familie. Die heel veel plezier heeft en die in wel-te-do zijn en die een hele vakantie aan het vieren zijn.
Uit Van de Koele Meren des doods. De grote familiedagen, vaders en moeders verjaardag, vielen in den zomertijd. Dan kwamen al vroeg vriendjes en vriendinnetjes en verwanten uit de stad. Het thuis was vol rozen en eikengroen en de lange eettafel werd gedekt en versierd onder de grote linden van de laan. En er was een wondere lust in het eten der spijzen onder bladeren schaduw. Het zien der zonnekringen op het witte linnen. En het ruiken van den lindenbloesemgeur, die samenkwam met de geur der gele wijn in het kristal.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Eind 19e eeuw brachten op het Hof van Moerkerke in Mijnsheerenland de schrijvers Frederik van Ede en Albert Verwij en de kunstenaar Willem Witsen de zomers door. En dit najaar verschijnt het boek Geschiedenis van de Hoekse Waard. Dingens van der Vrie schrijft hierin dus over die kunstenaars die in de tweede helft van de 19e eeuw de Hoekse Waard aandeden. En zoals dus Frederik van Ede, hij bracht de zomermaanden door op het Hof van Moerkerke in Mijnsheerenland. En cultuurhistoricus Willy Spaan, die in de redactie zit van het boek, vertelt meer over dit geschiedenisboek.
Het is de kanon van de Hoekse Waard. Dat betekent dat er 50 hoofdstukken over de geschiedenis van dit gebied worden geschreven over 4500 jaar. Want zo lang bestaat dit gebied al. Het heeft van alles meegemaakt, watersnoden en grote overstromingen. En toen pas in de 15e eeuw is eigenlijk begonnen de Hoekse Waard te ontstaan door allerlei bedijkingen en inpolderingen. En dit was ook een van de eerste polders, de polder Moerkerke. Dat is een plaats, Moerkerke, in Vlaanderen, dichtbij Brugge. En daar kwam de eerste bedijker vandaan. Dat was een ridder, een adellijke man. En hij heette Lodewijk van Praat. En hij heeft deze polder, die naar zijn eigen dorp Moerkerke bij Brugge genoemd heeft, bedijkt. En zijn zoon, die heeft het dorp Mijnsheerenland gesticht. En hier op deze plek van het Hof van Moerkerke, dat was niet in de 15e eeuw, stond dat er meteen. Het was een hofstede, dus een boerderij eigenlijk. Een beetje een kasteelachtige boerderij. Het was niet een echt kasteel natuurlijk, maar omdat hij ridder was, had hij wel die pretenties natuurlijk. En hij had hier dus alle rechten. Later in de 17e eeuw, 1660 meen ik, is die boerenhofstede afgebrand. En toen hebben ze op de fundamenten van de hofsteden, dus de keldergewelven die er nu nog zijn, dus uit de 15e eeuw, dat is echt zeldzaam, ook in heel Nederland, hebben ze deze grote buitenplaats gebouwd.
Zullen we eventjes een stukje wandelen over bijvoorbeeld dit bruggetje, waarvan we hoorden dat dit ook echt een brug was die er vroeger ook was?
Ja, dat klopt. En je ziet er daar ook een. En je ziet ze om je heen overal. Want waarom zijn nou die bruggetjes nodig? Omdat een landschapstuin, die heeft altijd veel waterpartijen. Dat is altijd, soms is dat natuurlijk, zoals hier die Binnenmaasoever is natuurlijk geweldig, maar ook gegraven waterpartijen. En dan moet je de tuin delen met elkaar, verbinden door bruggetjes. Kijk, je ziet er daar een aantal. En daar verderop zie je ze ook. En dat vergt natuurlijk heel veel onderhoud tegenwoordig. Maar vroeger keek men daar niet zo op. Wat je ook als belangrijk kenmerk hier ziet, is dat een landschapstuin, die moet niet geometrisch en symmetrisch aangelegd zijn. Een landschapstuin heeft altijd slingerpaden. Nou, dat zie je hier ook, slingerende paden. Heeft bomen en veel gras. En dat zie je hier. En ook een wandeling rondom het gebied in een boomsingel. En liefst ook een slingerende boomsingel. Dat kun je dus hier ook maken. Kijk maar. En ook het uitzicht vanuit het huis over een stukje agrarisch. Ook al was dit maar een buitenplaats, was helemaal geen landgoed met boerderijen. Dat, zoveel grond hadden ze niet. Maar dat weidje, dat hoort er echt bij. Zodat
ja, er staan koeien, ook koeien in.
Die, koeien, die staan er nog in, die stonden vroeger ook. Dat hoorde als decoratie al bij zo'n landschapstuin.
En de pauwen, die horen er ook bij, denk ik, hè?
Ja, pauwen en andere gedierte. Paarden natuurlijk, ze hebben hier nog paarden. Want ze vroeger reden ze natuurlijk alleen maar met rijtuigen en koetsen.
Wij wandelen nu door het perenlaantje van het Hof van Moerkerken. Dat hoorde er natuurlijk ook bij, een perenlaantje.
Ja, dat hebben ze bedacht. En het is natuurlijk ontzettend leuk. Nu je die doorkijkt, zo ziet naar de voormalige moestuin. En daar met dat prieel in het midden. Dat, ja, kijk, hier weer zo'n bruggetje. Daar het botenhuis. Want doordat je die binnenmaas hebt, een kooien en hier een soort insteekhaven. In het kreekje, ja, kon je daar je roeiboten en zo hebben. En dat hebben ze nog volgens mij, hoor. Want alles wordt hier gerestaureerd tegenwoordig. Dat natuurlijk geweldig is.
Maar die tuin, de inrichting van de tuin, die lijkt nog wel op zoals het was. Alleen hier was dan een moestuin.
Ja, want het is een ommuurde moestuin. Zo was dat altijd bij buitenplaatsen en grote huizen en landgoederen. En moet je kijken hoe groot. Want ja, ze waren zelfvoorzienend. He, ze kweekten zelf hun eigen groenten. En nou, bloemen ook natuurlijk. He, want dat moest binnen ook versierd worden. En nou, tegenwoordig doen we dat niet meer. Dat is hier al langer zo. Dit is in begin 20e eeuw is dit al veranderd natuurlijk. Toen meneer Van Vollenhoven de boel van kaalslag en sloop gered heeft. De grootvader van Pieter van Vollenhoven heeft dat toen gered.
Die heeft hier ook een tijdje heeft hier gewoond.
Ja, begin 20e eeuw.
Het moet echt bewaard blijven, zoiets moois
ja,
als dit.
Dit is uniek. Dit is uniek omdat het ook die ligging, toplocatie aan de rivier, dat is echt ook fantastisch.
Uit Van de Koele Meren des Doods. Ook waren ze uren op het water. In Hedwigs blauw en witte boot en voeren tussen de eilandjes en door den Doolhof van Riet die het grootste deel van het meer bedekte. Dan gingen zij ook wel op een diereilandje aan wal, tussen riet en gebloemte dat hen tot aan de schouders reikte, de witte kervel en de lichtrode koekoeksbloem, diep daartussen de blauwe vergeet mij niet en de sterk geurige munten.
Aan het einde van de 19e eeuw bracht Frederik van Ede hier op het Hof van Moerkerken zijn zomers door. En hij kon hier natuurlijk nou mooi zijn boek Van de Koele Meren des Doods schrijven. En Hedwig ook laten varen op het meer.
Ja, dat deed hij zelf ook met zijn Martha. Martha
was zijn vrouw dan?
Martha was zijn vrouw, een van die meisjes van Vloten. En daar schreef hij ook dat ze dan soms wel eens met die boot in het riet terechtkwamen. En dat ze dan een hele ontdekkingstocht deden. Want dan bleek er toch weer een soort kanaaltje te zijn waar fruitbomen waren. En dan plukten ze en aten de pruimen tot ze een naar van werden. Die van Ede is een beetje een wonderlijke man, moet ik eerlijk zeggen. Maar al die boeken, er zitten heel veel autobiografische elementen in. Dingen die hij zelf mee heeft gemaakt. Dingen waar hij zelf, die hij beleefd heeft. Die hij gezien heeft. En daarom zijn die boeken, denk ik, is een van de redenen denk ik, waarom die boeken zo indringend zijn. Het was een wonderlijke man. Hij was arts. Daarnaast heeft hij met een arts uit Zeeland, uit Goesnotenbenen, de eerste psychiatrische kliniek van Nederland opgericht. Zo wordt de Koele Meren des Doods ook wel eens de eerste psychologische roman genoemd. En dan zie je bij Van Ede dat al die dingen waar hij zich mee bezig heeft gehouden, dat valt allemaal in zo'n boek samen. En dat maakt hem een boeiende man. Je krijgt dan later dat hele gedoe met Walden, dat die utopisten, die socialisten die de wereld willen verbeteren. Daar hebben ze een woongemeenschap naar Amerikaans voorbeeld. En dat lukt ook allemaal niet echt. En Van Ede die hield niet alleen van zijn eigen vrouw, maar ook van andere vrouwen. Dus dat ging ook allemaal wel eens verkeerd. Dus wat dat betreft is het ook geen heilig boontje of een uitzondering op iets. Het blijkt ook een heel gewoon mens geweest te zijn als je gaat verdiepen in het leven van zo iemand.
Maar wel bijzonder dat hij dan hier gelopen heeft.
Ja, dat is echt historische grond. En niet alleen, ik weet niet of dat Dingenis dat al verteld heeft, maar die drie zusjes van Vloten, die waren ook heel bijzonder. Want ze schreven, ze waren ontwikkeld. En ook hadden ze alle drie hele bijzondere verloofdes. Kijk, daar zie je het molentje van Westmaas, waar hij ook aan refereert in een van zijn brieven. En hij zegt dan, en het molentje van Westmaas draait pacifiek. Nou, zo vreedzaam draait het nu niet, staat helemaal stil. Want er staat in de rouwstand, las ik vanmorgen in de krant, vanwege een overleden molenaar. Hmm. En het water staat hoog. Ik dacht dat het zo'n droge zomer was, maar misschien hebben ze er veel ingelaten juist.
En het leuke is, de mensen kunnen hier in september komen kijken, want normaal kan dat niet.
Nee, het is een privé tuin, maar gelukkig is het één keer per jaar altijd monumentendag. En dan is de tuin van 's ochtends vroeg tot aan het einde van de middag, een uur of 5, 6, open en kan iedereen komen kijken. En ik zou dat ook iedereen aanraden. Dat is op 14 september. Ja. En dan is er nog een speciale tocht georganiseerd eind september, 28 september. Door de openbare bibliotheek, waarschijnlijk naar aanleiding van de Koele Meren des Doods en het boek. En kunnen mensen zich aanmelden bij de bibliotheek en zijn hier rondleidingen. Dus dat lijkt me ook bijzonder als je daar nog meer van wil weten.
Uit Van de Koele Meren des Doods. Zij stilden de blaffende honden en gingen in de boot en dreven tussen de leliebladeren en het riet tot midden op het vlak waar dat het wijdst was. Ze hoorden het eerste nog slaperige tjilpen der rietzangers en gorzen en zagen den eerste reiger aanwieken langs de zachtrode lucht.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Chris Natuurlijk was de gast op de buitenplaats, het Hof van Moerkerken. Dank voor de gastvrijheid. En als jullie nou zelf willen kijken, we hebben het al even gezegd, 14 september open Monumentendag en 28 september vanuit de Biep in Mijns-Heerenland kun je zelf kijken op die buitenplaats in Mijns-Heerenland. Dank allemaal. Chris Natuurlijk is een programma van Chris Vemer, Jeroen van der Kaai, Reinoud Roemer, Ruud de Boer, Danielle Koren en Mirjam Wilkens, die werkte mee vandaag. En volgende week in Chris Natuurlijk, van vleermuizen horen tot beverspotten, vakantietips voor de thuisblijvers. En straks 3 uur lang onze enige echte thuisblijver, Johan Derksen, met muziek voor volwassenen. Een fijn weekend en graag tot volgende week.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.